Goedemorgen allemaal. Ik was een tijd heel lang geleden in de kerk, in een andere kerk. En daar begon de voorganger altijd met een kort verhaal speciaal voor de kinderen. Voor de kinderen tot een jaar of 16. Die ouderen worden dan als meer volwassen gerekend. En ik vond het eigenlijk wel een heel goed idee. En ik denk, ik ga dat ook eens proberen. Even een korte inleiding waar de preek over gaat, maar dan voor de kinderen. Nou, dus het is even speciaal voor kinderen, maar dat hoor je ook met kinderliedjes, hè? Die kinderliedjes spreken de grote mensen ook aan. Dus doe gewoon goed mee. Stel nou eens dat je aan een sport doet. Doet er niet toe wat voor sport, dat mag atletiek zijn, dat mag van alles zijn, maar laten we maar een bekende populaire sport nemen, voetballen. En jongen, meisje, geeft niet, want je weet, de dames mogen ook voetballen, ze trekken ook volle tribunes. Stel eens dat je meedoet, of dat je daar lid van bent, of dat je denkt, ik ga daar lid van worden. En nou zegt de leiding van de club, ik heb heel goed nieuws. Wij hebben de allerbeste trainer van de wereld uitgenodigd en die gaat deze club, die gaat die trainen. Die gaat de jongelui, gaat die trainen. En of je nou kan voetballen of niet, hè, laten we zeggen dat is een soort Pep Guardiola, maar of je nou kan voetballen of niet, jongen of meisje, maakt niet uit. Je bent uitgenodigd om in de selectie te komen. En ik maak, zegt die trainer, van jou een topper, een klassevoetballer. Of voetbalster. Ik doe het, want ik heb die mogelijkheden daarvoor. En ik zie in jou talenten die jij misschien helemaal niet in jezelf ziet. En let erop, je gaat de trainingen volgen, je gaat meedoen. En na verloop van tijd ben jij een topper. En dan kom jij bij tribunes die vol zitten met 50.000, 60.000 mensen. En die beginnen al te klappen omdat jij mee mag doen en ze mogen jou zien. Je bent uitgenodigd. Iedereen is uitgenodigd. Je hoeft niet. Je bent niks verplicht. Maar je bent heel erg welkom om mee te doen in de selectie. Nou, dat is de uitnodiging. Wat doe je dan? Zeg je dan, nou ja, het interesseert mij niet zoveel. Ik geloof er niet in. Of zeg je van, hey, dit is mijn kans. Die ga ik pakken. Nou, aan jullie is het antwoord. Maar je bent geroepen om mee te doen. En je mag kiezen. Nou, daar gaat de preek eigenlijk ook een beetje over. En dan wil ik beginnen met terug te gaan naar het scheppingsgebeuren. En dat ga ik straks alleen maar een paar versen van lezen. De meeste mensen kennen dat verhaal wel. God heeft de hemel en de aarde geschapen. De hemel met al zijn sterrenstelsels en de aarde die wij van dichtbij kennen. Met alles wat erop en daaraan zit, alle vruchtbaarheid, alle mooie dingen, alle prachtige natuur. En in die schepping heeft hij een hele speciale tuin gemaakt. Dat wordt de Hof van Eden genoemd. En die zit vol met schitterende beekjes en riviertjes, watervalletjes, heuveltjes, planten, bomen, fruitbomen. Je kan er zo van plukken. Je kan het zo eten. Er zijn gewassen op het veld die helemaal gezond groeien. Er is niets geen onkruidverdelger voor nodig. Allemaal onbespoten. Je kan er zo van eten. En er zijn twee bomen in het veld. In het hof. En God schept de mens. En de mens noemt hij Adam. Adam betekent mens. En in Adam, daar haalt hij ook de vrouw uit. Eva. Die komt uit Adam. En samen vormen ze een gezin, krijgen ze kinderen en die krijgen weer kinderen. En dat vormt zo de hele mensheid zoals die op dit moment ook nog is. Maar Adam is eigenlijk mensheid. Tegen Adam zegt hij, kijk, alles wat je hier ziet, daar mag je van genieten. En er zijn twee speciale plekken. De een is die boom van het leven. En als je daarvan eet, dan heb je dit leven voor altijd. Dit is wat je kan krijgen als je eet van de boom van het leven. Er is ook een boom, Dat noemen we de boom van kennis van goed en kwaad. En God raadt ten sterkste af om daarvan te eten. Want, zegt hij, dan raak je alles weer kwijt. Dan komt die hele prachtige tuin die ik heb gemaakt voor jullie, die komt in verval en daar moet je uit weg. En het leven houdt dan op. Wandel rond, kijk wat je doet. Dit is de boom des levens, dat is de boom van kennis van goed en kwaad. En van alles mag je verder leven en eten. En Adam en Eva, die wandelen rond en die genieten van alles. Ze hebben heel regelmatig contact met God die naar die Hof van Eden komt om met ze te praten, ze dingen uit te leggen over het leven. En ze genieten van elkaar, ze genieten van God, ze genieten van die prachtige Hof van Eden. Maar om een of andere reden besluiten ze niet om van die boom van het leven te eten. Dat stellen ze maar uit en dat doen ze niet. Ze hebben die keuze, want dat mag van God. Hij heeft ze uitgelegd wat dat betekent, maar ze doen het niet. En op een gegeven moment komt er iemand die ze verleidt, die ze misleidt en zegt van joh, die boom daar, daar moet je eens van eten. Kijk eens wat een prachtige vruchten, ga dat nou eens eten. En dat is die boom van kennis van goed en kwaad, waarvan God zegt, doe dat nou niet, want dan houdt het op. En Adam en Eva besluiten om daar toch van te eten. Nou, dit verhaal, dat kennen we. En dan lees ik bij Genesis 3, vers 7 en 8 en 9, eerst vers 7. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. Toen werden hun ogen geopend. Waren ze dan blind eerst? Nou, echt niet. Ze hebben die bomen gezien, ze hebben die watervallen gezien, ze hebben God gezien. Ze keken heel goed, maar ze keken met geestelijke ogen. Ze keken met andere ogen. En toen ze van die boom van kennis hebben gegeten, van goed en kwaad, toen gingen die ogen dicht en gingen de andere natuurlijke ogen, zoals wij die nu hebben, gingen open. En ze keken naar elkaar en ze dachten, hé, jij ziet er anders uit dan ik. Wat raar, wat een beetje gek. Ik schaam me daar een beetje voor. En dat gingen ze bedekken. Ze vochten vijgenbladeren samen, maakten voor zichzelf schorten. Ze schaamden zich voor elkaar en ze schaamden zich voor God, want ze begrepen, we hebben iets gedaan wat God ons ontraden heeft. En ze hoorden de stem van de Heere God, die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in het hof. Nou, er waren zat plekjes waar ze zich heerlijk konden verbergen, want ze schaamden zich voor God. Ze wilden God niet meer zien, niet meer ontmoeten, want wat zou die wel niet van ze zeggen? En God weet dat natuurlijk. Hij merkt dat die mensen er niet meer zijn. Adam, Eva zijn er niet als hij weer komt wandelen, anders altijd wel, nu niet. Hij begrijpt allang wat er gebeurd is. Hij weet dat wat ze gedaan hebben. En hij zou kunnen zeggen van, jullie hebben het gebod overtreden, ik trek mijn handen van jullie af, zoek het maar uit verder, de hele boel gaat in puinhoop, mensheid gaat verloren, ik ga iets anders doen. Maar God heeft een plan. God heeft een ontwerp gemaakt voor het leven. En daar heeft hij de aarde en de mens, Adam, de mensheid, wie wil die daarvoor gebruiken? Dus zijn plan geeft hij niet op, maar hij zal het anders moeten gaan uitvoeren. En wat staat er dan in vers 9? De Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? God roept Adam, God roept de mens, God roept de hele mensheid. Een mensheid die verloren is gegaan door zijn eigen keuze, verloren in duisternis, in schaamte voor elkaar, in schaamte voor God. Ze komen er zelfs niet op het idee om aan God te zeggen, sorry God, wil je ons vergeven? Niks daarvan, ze verstoppen zich alleen maar, ze geven elkaar de schuld en God roept, mens, waar ben je? En vandaag de dag roept hij nog steeds over de hele wereld: mens, waar ben je? Denk eens na over wat jouw positie in deze wereld is. God had een prachtige bestemming voor je. Je had kunnen kiezen om te eten van die boom van het leven. God verplicht je daar niet toe, maar hij stelt je, geeft je de mogelijkheid. Het had gekund. Je stelde het maar uit en je stelde het maar uit. En nu is het te laat, want je bent verleid. Je was afgeraden om te eten van die andere boom. En nu is er een gevolg, is dat er een mensheid is ontstaan buiten het zicht van God. In voortdurende problemen. En het is niet te veel gezegd als ik zeg, het leven is eigenlijk een grote lijdensweg geworden. Voor de mens, voor de hele schepping die in nood is. En dat lijden, dat is vanaf het begin van de zondeval, van het afscheid uit de Hof van Eden, tot nu toe alleen het cumuleert, het wordt steeds erger en erger en erger. De kranten staan er vol van, het nieuws is er vol van, elke dag opnieuw. En gaat dit nou ooit nog veranderen? Voor de mensheid, voor de gelovigen en voor de schepping? Nou, gelukkig wel. Maar de Bijbel beschrijft heel nauwkeurig de ellende van onze tijd en ook de hoop op herstel. Zowel voor gelovigen is er hoop, maar ook voor de mensheid en ook voor de schepping. En ik wil met u lezen uit Romeinen 8, de versen 18 tot 30. En als u Bijbel heeft, dan kunt u even meelezen. Romeinen 8, vanaf 18 tot 30. Er staan een paar mooie dingen in. Het einde is, die laatste verse, daar wil ik aan het eind van de preek ook even op terugkomen, omdat die heel vaak op een bepaalde manier worden uitgelegd, die denk ik helemaal verkeerd is. En daarom wil ik daar ook straks even bij stilstaan. Vers 18. Want, zegt Paulus, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En dat ons, Paulus schrijft aan de christenen hier in Rome, hij schrijft aan de christenen, dus aan degenen die geloven, zal er heerlijkheid worden geopenbaard. Met rijkhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. En dat is de Satan. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht, gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf. Wij die de eerstelingen van de geest hebben, dus de gelovigen. Ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn we zalig geworden. Hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou je dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden, opdat hij, Jezus, de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover de woorden uit de schrift. Het lijden van de tegenwoordige tijd, daar begint Paulus, of dat is de eerste zin die we hebben gelezen. Toen was dat al zichtbaar onder het Romeinse Rijk, het juk van de keizer van Rome, een willekeurige heerser, een militair regime. Toen al. Maar veel meer is het nu zichtbaar. Kijken we in de kranten en kijken we naar de berichten waar er strijd is, waar er onrecht is, waar er lijden is. Het lijden van de tegenwoordige tijd. Wij leven nog in een relatief gelukkige, vredige omstandigheid. Maar ook wij zien dreigingen op ons afkomen. We zien dat het op tal van plaatsen in de wereld onveilig is. Dat het misgaat. Het is het lijden van de tegenwoordige tijd. De schepping is aan zinloosheid onderworpen, staat er. Zinloos. Heel veel mensen leven wel, maar waarom leven ze eigenlijk? Heel veel mensen vragen zich dat af. En met name jongeren, dat hoor je heel veel, die zien eigenlijk geen toekomst. Ook hier in Nederland, waar alles nog relatief welvarend is, zien heel veel jongeren eigenlijk geen toekomst. Ze lopen tegen problemen aan van zingeving. Wat moet ik met mijn leven? Waarom ben ik er eigenlijk? Het is, probeer er maar het beste van te maken, maar het waarom? De jeugdzorg loopt over van kinderen, jongelui die met depressies zijn, die op de been moeten worden geholpen met pilletjes en zo. Studenten van deze tijd, een groot gedeelte ervan gaat in het weekend los met pilletjes die geestverruimend zijn, waardoor ze langer kunnen dansen en swingen en doen en laten. Het werkt verslavend, er komen allerlei problemen van. Voor heel veel mensen op deze aarde zou het misschien wel beter zijn als ze al die dingen niet hadden hoeven mee te maken. Als ik denk aan bootvluchtelingen, aan hongersnood, aan onderdrukking, aan onrecht, dan denk ik voor heel veel mensen, met moeders, je ziet ze met moeders met kinderen die honger hebben. Je ziet kinderen die op de vlucht zijn, baby's in vluchtelingenbootjes. Dan denk ik, je had misschien maar beter niet geboren kunnen zijn. Zinloos lijkt het. Verslaafd staat er aan het verderf. En ik denk dat we ons dat ook kunnen aanrekenen. Verslaafd aan dingen die verderfelijk zijn. Nou, de ene helft van de wereld leeft van armoede, heeft honger. De andere helft heeft overdaad. En dat zie je ook om je heen. Je ziet de buiken als het ware groeien. Verslaafd aan eten, aan drinken. Verslaafd aan allerlei uitspattingen. Verslaafd aan dingen die je verderven. Overconsumptie. De aarde trekt het niet meer. Uitputting van de aarde. God had een hele goede raad gegeven. Laat nou eens laat dat zevende jaar je land nou eens lekker braak liggen. Doe er eens even niks aan. Dan hoef je zelf ook eventjes niet zoveel te doen. Dan ben je niet meer zo druk. Neem je even pauze, een jaar lang. En God zorgt ervoor dat er voldoende op zal komen. En zelfs Israël die opdracht heeft gekregen, heeft het niet gedaan. Wij proberen het op te lossen door maar door te gaan. Kunstmest hier, kunstmest daar. Maar de woestijnen rukken op. We hebben een 7x24 uur economie. Je kan dag en nacht kan je de winkels in. We zijn verslaafd aan van alles en nog wat. De een werkt om rond te komen. Met z'n tweeën moeten we vaak werken. De samenleving heeft zich zo ingericht dat man en vrouw moeten samenwerken. De een om rond te komen, de ander om de luxe dingen te kunnen betalen. De schepping is zucht en is in barensnood. En barensnood betekent weeën. Weeën, daar heeft Jezus het over gehad. Hij heeft het tekenen van het einde gegeven en dan heeft hij het over weeën. En ik denk dat we daar heel goed op moeten letten. Al die tekenen die Jezus noemt als voorbode van zijn terugkomst. En in wat voor tijd leven we nu? En in al dat lijden en de moeite van de tegenwoordige tijd leven ook wij gelovigen. Wij die ja hebben gezegd tegen het roepen van God, die in de selectie zijn gekomen, die daarvoor hebben gekozen. Ook wij leven daar. En wij worden door de Bijbel, door Paulus, heiligen genoemd. Maar ook voor gelovigen is het leven niet zomaar even een gelopen race. Is het een makkie, we gaan er makkelijk doorheen. Helemaal niet. Ook voor ons is het vaak zuchten tot het einde aan toe. We merken dat, we merken in ons leven dat we best tegen de moeilijke dingen aanlopen. Ook als gelovigen. We merken het bijvoorbeeld bij hele moeilijke zwangerschappen. We merken het bij het opvoeden van kinderen in onze tijd. We merken het bij het ouder worden, bij het verlies van bepaalde dingen die je vroeger wel kon en nu niet meer kan. We merken dat het leven best vol met moeite kan zitten en dat het zuchten is. En er staat dat wij, ja, dat wij eigenlijk wachten tot de verlossing van ons lichaam, tot de dood dus. En dan ben je van dat oude, natuurlijke lichaam af en ga je leven bij onze hemelse Heer. En dat heeft Tom, is daar. We hebben daar vrijdag afscheid van genomen in de dienst. En dat is voor ons heel verdrietig altijd. Maar we mogen ook weten dat Tom is verlost van dat lichaam wat het niet meer kon trekken. En hij is bij zijn hemelse Heer. En dat is voor ons allemaal ofwel in het leven een afscheid nemen, ofwel de Heer komt terug om ons te halen. En ook dan gaan wij niet met dit lichaam, dan verandert Hij ons lichaam van een natuurlijk lichaam naar een hemels lichaam. En dat is onze hoop, onze toekomst. Er is een heerlijke toekomst beloofd. Ik lees nog eventjes die verse die ik al heb gehad, vers 23. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat vraagt volharding, dat vraagt geloof. Maar hij belooft, alle dingen werken mee ten goede. Ook de dingen die moeilijk zijn, die verdrietig zijn. Er staat, in de hoop zijn we zalig geworden. We hebben daar liederen van gezongen. Het gaat ons om de hoop die voor ons ligt. Hoop die gezien wordt is geen hoop. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En wij worden geholpen door Gods geest. Zelfs in onze gebeden. Er staat, want wij weten niet naar behoren wat wij bidden zullen. Ik weet niet of u dat ervaart, maar dat ervaar ik in elk geval wel. Dat ik wel veel meer zou willen bidden, maar ik kan de woorden gewoon niet vinden. En dat ik ook niet meer weet van, hier is een onderwerp waar ik voor moet bidden, daar moet ik voor bidden, daar moet ik voor bidden. Soms wordt het je gewoon te veel. Soms weet je het ook niet meer. Wat moet ik nou bidden voor iemand? Moet ik nou bidden dat hij geneest als hij 90 jaar is? Of wat moet je nou? En dan komt Gods geest ons te hulp. En dat kan zijn dat je in tongen gaat bidden. Het kan zijn dat je het alleen maar in rust zoekt en dat je Gods geest zijn werk laat doen. Daar kan iedereen zijn eigen weg in vinden. Maar je mag weten, Gods geest komt ons te hulp omdat wij het niet naar behoren weten wat wij bidden zullen. En dan staat er, en wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Dit vers en de volgende verse geeft vaak een probleem bij uitleg. Er zijn kerken die dat op een bepaalde manier uitleggen, waardoor je eigenlijk in grote twijfel kan geraken. In de volgende versen staat er die van tevoren gekend zijn en zo. Ik wil dat zo wel wat over uitleggen. Alle dingen merken mee ten goede. Voor wie? Voor de gelovigen, voor degenen die God liefhebben, voor degenen die ja zeggen tegen dat roepen van God, op zijn uitnodiging om bij de selectie te komen, zijn ingegaan. Voor hen die overeenkomstig voornemen geroepen zijn. Dat woordje zijn, voornemen, staat niet in de grondtekst. Er staat overeenkomstig voornemen geroepen zijn. Voor velen is dat een troost, maar voor een aantal mensen is dat een probleem. Ook in verband met die volgende versen. Dan wordt er uitgelegd dat God een bepaald voornemen heeft en een lijstje heeft van mensen die geroepen zijn en een lijstje van mensen die er niet bij horen. En dan kan je je leven lang in een kerk zitten en je leven lang je best doen thuis en je elke week de wet laten voorlezen en elke week, elke avond zeggen: Heer, ik belijd mijn zonden, want ik heb de wet niet helemaal kunnen volbrengen. Heer, vergeef me. En dat doe je elke dag. Je leert psalmpjes uit je hoofd. Maar je bent niet zeker dat God, dat je op dat lijstje staat. En dan doe je dat je hele leven lang. En dan kom je bij, laten we maar zeggen, zoals dat in de volksmond heet, bij de hemelpoort. En daar staat Petrus. En dan zeg je tegen Petrus: Petrus, ik heb mijn best gedaan. Ik heb alles gedaan. Ik heb de wet gelezen. Ik heb het geprobeerd. Ik heb mijn zonde beleden. Mag ik binnenkomen? En dan gaat Petrus kijken en dan zegt hij: sorry, je staat niet op het lijstje. Die kant uit het vuur in. Is dat God? Is dat een God waarvan staat: ik ben liefde? En een God die zegt: ik wil niet dat er iemand verloren gaat. En een God waarvan wordt gezegd van wie tot Jezus komt, die wordt niet uitgeworpen. Of een God die in 1 Johannes 2 schrijft dat Jezus een verzoening is voor de gehele wereld. Dus niemand uitgezonderd. Iedereen mag in de selectie komen. In 2 Korinthe 5 staat dat Paulus namens God smeekt aan de mensen: laat je toch verzoenen. Iedereen wordt uitgenodigd. Iedereen mag komen. Dat is wat de Bijbelse boodschap is. En dat was al Gods voornemen vanaf het begin. Toen Adam het gebod overtrad, toen nam God zich voor om te roepen. God heeft een voornemen. Het Griekse woord voor voornemen is prothese. Pro herkent u wel voor, en these is iets wat je wil uitspreken, iets wat je een zin, waar je zin in hebt. Prothese kennen wij ook. Ik heb een prothese in mijn oren. Er zijn mensen die hebben een prothese op hun neus, een bril, een prothese in je been en zo. Een prothese is een hulpmiddel. En God heeft een prothese, en dat is roepen om de mensen te behouden. Hij heeft een hulpmiddel en dat is roepen. En hoe roept hij? Hij roept door allereerst, nou niet allereerst, maar hij roept bijvoorbeeld door de natuur. We hebben ervan gezongen bij het kinderliedje. Kijk naar de wereld, naar de natuur, naar de schepping om je heen. Kijk eens hoe het in elkaar zit. Wij ademen iets uit wat bomen nodig hebben om te groeien. En die bomen die ademen iets uit wat wij nodig hebben om zuurstof te krijgen. Het zit zo prachtig in elkaar. De rivieren laten hun water naar de zee lopen. En toch wordt de zee nooit vol. Want het water verdampt weer. En dat komt weer terug op de aarde als regen om de aarde vruchtbaar te maken. Zo zit er kringlopen in de natuur. Geen toeval kan dat tot stand brengen. Dat is een scheppende kracht. Een scheppende kracht die dat heeft bedacht. De natuur schreeuwt het uit: mens, er is iemand die boven jullie staat en die dit allemaal gemaakt heeft. Maar God roept ook in het Oude Testament door de profeten. God roept omdat hij evangelisten heeft aangesteld. Mensen die de straat opgaan en mensen probeert te bereiken. God roept doordat de gelovigen hun getuigenis doorgeven aan familie, aan vrienden, aan collega's. Op die manier roept God ieder mens. Ieder mens is welkom in zijn selectie. En niemand wordt geweigerd. Maar ook niemand wordt gedwongen. Maar als je ja zegt tegen die selectie, dan of tegen die roeping, dan hoor je in de selectie en dan heeft God een heerlijke bestemming voor je. In vers 29, daar staat, hij, hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Er staat, hij heeft ons van tevoren gekend. Ons probleem is vaak dat wij in onze natuurlijke wereld gebonden zijn aan tijd. We hebben een begin als mens en we hebben een eind als mens. Maar niet alleen wij, alles wat er is, heeft een begin en een eind. De bomen kunnen heel oud worden, maar het houdt een keer op. Zelfs de sterren, waarvan je denkt, nou die staan er toch voor eeuwig, dat is niet waar. Ook de wetenschappers hebben ontdekt, nee, er is een begin aan een ster en het kan miljoenen jaren duren, maar er is een eind aan een ster. Wij leven met het begrip tijd in de natuurlijke wereld. God leeft niet alleen in de natuurlijke wereld, hij leeft in de bovennatuurlijke wereld. En daar is geen tijd. Daar is geen begin, daar is geen eind. En dat is best moeilijk om ons voor te stellen. Maar je bijvoorbeeld kinderen, maar ook volwassenen vragen wel eens, maar als God dan de schepping heeft gemaakt en hij heeft alles gemaakt en hij heeft mij gemaakt, wie heeft God dan gemaakt? Nou, dat is best een vraag waarmee je dan eventjes denkt van, hoe moet ik daar nou mee antwoorden? Dan kan je hier met je mond vol tanden staan. Maar het punt is, God is niet gemaakt. God was, dat is de Bijbelse uitleg, God was, God is en God zal er zijn. Er is geen begin aan God, er is geen eind aan God, hij is er, ik ben, zegt hij. En dat betekent dat hij boven de tijd staat, dat hij ook boven die natuurlijke wereld staat en alles al wist van tevoren en alles al weet van tevoren en ieder al kent van tevoren. Dus hij heeft ons allemaal al van tevoren gekend. En het betekent bijvoorbeeld Corrie ten Boom, ik geloof dat Corrie ten Boom was, die zei, als jij later in de hemel bent, in het vaderhuis bent en je ontmoet de vader, dan zegt hij tegen jou, ik wist wel dat je zou komen. Hij weet de dingen, wij weten die dingen niet. Dat blijft ergens een mysterie, maar we mogen ervan uitgaan. God weet alle dingen, God kent alle dingen en hij laat ook alle dingen voor ons meewerken ten goede. Als je ja zegt, dan heb je een bestemming. Als je ja zegt tegen Jezus, dan heb je een bestemming. En ook dit is weer een woord wat in het Grieks heeft het dezelfde roots, dezelfde wortel als horizon. En onze bestemming ligt dus aan de horizon. En dat is een beetje lastig, want een horizon kun je nooit bereiken. Hè? Je hebt wel eens, als je aan zee bent, ik ben een beetje in de buurt van een zee geboren, en dan kijk je op het strand en dan zie je zo die ronde horizon, maar je kunt er nooit bij komen. En je kan een stap naar voren naar de horizon doen, maar dan doet de horizon weer een stap naar achteren. Je komt er niet bij. Net als die pot goud die aan het eind van de regenboog staat. Hij staat er wel, echt hoor, maar je komt er nooit van je leven bij. En toch is dat onze bestemming. En hoe komt dat? Er is een voorbestemming. Er is iets voor, er is een punt voor die horizon. En dat is Jezus. God heeft Jezus daar neergezet als de weg naar die bestemming. En ieder die bij Jezus komt, die brengt hij, want het is voor ons onmogelijk, naar het Vaderhuis, naar die bestemming. De stip voor de horizon is Jezus. In vers 30, daar lezen we dan, u bent gerechtvaardigd, u bent verheerlijkt. Dat staat in verleden tijd. Dus dat betekent, u bent het al. U bent gerechtvaardigd, u bent verheerlijkt. Ja, ik voel dat persoonlijk helemaal niet, maar dit is weer vanuit Gods oogpunt, vanuit de bovennatuurlijke wereld, kijkt hij naar ons, ziet hij wat onze bestemming is en we zijn gerechtvaardigd, we zijn verheerlijkt. En dat mogen we gewoon voor vaststand aannemen. Het is al volbracht. Aan ons is het om in te stappen, in te gaan op zijn roeping om bij de selectie te komen. En hij maakt een topper van je voor zijn toekomstige koninkrijk hier op aarde. Daar heeft hij mensen voor nodig die met Jezus, hij Jezus als koning der koningen, die met Jezus zullen gaan regeren en besturen als koningen en priesters op deze aarde. En dat is de roeping. Iedereen is welkom. Adam at niet van de boom des levens. Hij had het mogen doen. De boom des levens is er niet meer. Het paradijs, Hof van Eden, is er niet meer. Maar God heeft er wel iets, eigenlijk iemand anders voor in de plaats gezet. En dat is Jezus. Die is in plaats gekomen van de boom des levens. En dat lees ik in Johannes als inleiding ook op de viering van het avondmaal, lees ik dat in Johannes 6, vers 50 en verder. Eten van de boom des levens gaat niet, maar eten van Jezus op een symbolische manier, dat is voor iedereen toegankelijk. Johannes 6, vers 50. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft, zegt Jezus. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan redetwisten met elkaar en zeiden, hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des Mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem, zoals de levende Vader mij gezonden heeft, en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal eeuwig leven. Jezus, zijn vlees eten en zijn bloed drinken, dat doen wij symbolisch, want tijdje na dat hij dit heeft gezegd, stelt hij het avondmaal in en neemt hij van het brood en neemt hij van de wijn en zegt hij, dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. En wij mogen dat elke keer als bevestiging, mogen we dat samen herhalen en samen beleven en samen ook vieren en er dankbaar voor zijn. Als een geloofsovertuiging dat wie zijn bloed drinkt en zijn vlees eet, die heeft eeuwig leven van hem ontvangen en zal in het vaderhuis komen.